commentaar. Commentaar.
Wat ze is gedraaid, geen commentaar.
Dit is Geen Commentaar, een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera. Maar wat daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Sarah Verkouteren, managing director van PR-bureau BePublic Group en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren.
Ja, communicatie moet inclusief zijn en zo genuanceerd mogelijk. En je moet iedereen mee hebben, maar onze baseline is praten over seks. Dus dat gaan we vooral blijven doen. En we roepen iedereen op om dat ook te doen.
Mijn gast vandaag is Boris Kruisaert. Boris is woordvoerder en persverantwoordelijke bij Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid. Boris beantwoordt al 23 jaar vragen van journalisten over alles wat met seksualiteit te maken heeft. En op dit moment zijn dat vooral vragen over apenpokken. Welkom, Boris.
Goedemorgen.
Bij Sensoa, dat viel mij op, maken jullie eigenlijk een onderscheid tussen de woordvoerder en de persverantwoordelijke. Jij bent beide, jij combineert beide petjes. Wat is het verschil?
Wel, de persverantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt voor de pers, maar ook de persoon die de persstrategie uitwerkt, die persadvies geeft, die de perslijsten bijhoudt, persberichten schrijft, persconferenties organiseert, dat soort dingen. Ik ben ook de woordvoerder voor de hapklare brokken, zeg maar, als radio of televisie of print een korte quote nodig heeft, dan ben ik de persoon die dat geeft, die dat aanreikt. Mm-hmm. Maar gaat het over een diepgaander interview, waar men echt een onderwerp volledig wil uitspitten, bijvoorbeeld in de wereld vandaag of voor print, ja, dan is het vaak de experts die we naar voren schuiven. Ik coach die dan wel een beetje, maar het zijn zij die het dan mogen uitleggen.
Ja, ja, maar je bent zelf natuurlijk al wel 23 jaar woordvoerder van Sensoa, dus je bent toch eigenlijk ook al wel een beetje expert woordvoerder geworden, kan ik mij voorstellen.
Ja, voor zover dat je dat ooit kan worden natuurlijk. Ik ben 23 jaar geleden begonnen bij een van de toenmalige AIDS-organisaties, want Sensoa is eigenlijk een integratieorganisatie van verschillende kleinere organisaties, als communicatieverantwoordelijke. En ja, dat is lang geleden, want toen verstuurden we onze persberichten nog per fax naar Belga en hopend op enige reactie. En op een dag hadden we een persbericht uitgestuurd rond Wereld AIDS-dag 1 december en tot onze verbazing belde VTM met de vraag of ze een interview konden komen doen over Wereld AIDS-dag. Ik heb toegezegd en ik weet dat ik een beetje met knikkende knieën voor de camera stond, maar dat ik nadien dacht van wow, dit wil ik nog doen, dit is geweldig. En zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan.
Oké. Dus je voelde direct van woordvoerder zijn en zo een paar quotes geven voor de camera, dat vind ik wel fijn om te doen.
Ja, ik vind het heel fijn om te doen. Ik kan niet zeggen dat ik nog vaak zenuwachtig ben als ik voor de camera moet staan of een interview moet geven. Maar er is wel zo een gezonde adrenaline. Zeker als het rechtstreeks is. Ja. Dat is altijd spannend. Maar over het algemeen vind ik het echt heel fijn om te doen.
Ja. Zeg, en als je zo kijkt, hè, want je bent inderdaad 23 jaar al bezig, voel je je dan effectief voorbereid op alles, op alle mogelijke dingen die er kunnen gebeuren rond seksuele gezondheid? Heb je eigenlijk een antwoord op alles? Ik zal het zo vragen.
Nee, soms komen er toch nog dingen bij verrassing. Nu is het wel zo dat ik heel dicht bij de directie sta. Mm-hmm. En ook heel dicht bij een overleg dat we hebben met alle inhoudelijke experts binnen Sensoa. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk altijd een beetje op de hoogte van wat dat er reilt en zeilt en met welke dossiers dat we bezig zijn. Ik heb ook heel veel achtergrondinfo. Ik heb ook de telefoonnummers en de privételefoonnummers van elk van de inhoudelijke experts. En ze weten dat ik hen op elk moment kan bellen.
En dat ze moeten opnemen dan.
En dat ze moeten opnemen dan. En dat ik mij boos maak als ze niet direct opneem. Maar je moet inderdaad wel een beetje DNA van de organisatie in jou hebben om goed te weten welke toon dat je gaat aanslaan en wat dat je kan vertellen en wat dat je beter niet voor de microfoon of voor de camera zegt.
Want ik had eigenlijk gevraagd van ben je voorbereid op alles? En jouw antwoord was nee. Geef eens een concreet voorbeeld. Kan je een anekdote geven van waar dat je effectief ja, toch niet voorbereid genoeg was?
Wel, ik had net een crisiscommunicatieplan voorbereid, want dat hadden we nog niet, merkwaardig genoeg. Alhoewel dat we al een aantal keren crisiscommunicatie hebben moeten doen. En toen plots kwamen de apenpokken er. En ik weet nog dat ik een berichtje las in de krant over apenpokken en dat ik dacht van... interessant, maar niets voor Sensoa. En een half uur later belde iemand van het agentschap Zorg en Gezondheid mij van... Wij willen communiceren naar de doelgroep homomannen en we hebben de hulp van Sensoa nodig.
Okay.
En toen ging de bal aan het rollen en veel sneller dan dat we verwacht hadden en veel complexer dan dat we verwacht hadden. En toen heb ik wel een aantal technieken kunnen gebruiken van die in het crisiscommunicatieplan beschreven stonden, want uiteindelijk, ja... Het ging ook over iets dat zich plots voordeed, waar dat je snel moet reageren, waar dat je niet alle informatie hebt. Zo de typische kenmerken van een crisis.
Ja.
Maar ja, het was niet dat er een risico was dat Sensoa reputatieschade zou leiden of dat iemand iets verkeerd had gezegd. Dus het was toch weer iets totaal anders.
Iets nieuw, ja. Weer al. Ja. En als jullie dan gevraagd worden om die communicatie te doen voor het apenpokkenvirus, dus naar homomannen, ja, dan gaan jullie... gericht communiceren naar die doelgroep? Of hoe pak je dat dan aan? Want ik kan me voorstellen dat dat gevoelig kan liggen.
Dat was een heel moeilijke. En dat maakt het dossier ook zo complex. Omdat het apenpokkenvirus is iets wat iedereen kan overkomen. Waar dat ook heteromannen en vrouwen mee besmet kunnen geraken. Maar men zag al direct bij het begin van de uitbraak dat 97% van de diagnoses werden vastgesteld bij homomannen. Dus we moesten naar homomannen communiceren, maar we mochten hen ook niet stigmatiseren.
Ja.
En dat is uiteraard zeer, zeer moeilijk. We hebben geprobeerd om dat zo goed mogelijk te doen. Nu, we hebben toegang tot een aantal Facebookgroepen waar dat voornamelijk homomannen op zitten. Dus op die manier konden we gericht naar hen communiceren. Maar omdat het bericht ook naar de algemene media was verspreid, moesten we ook de algemene media te woord staan. En ja, dan begon het onmiddellijk ja, reacties te regenen van jullie zijn aan het stigmatiseren, want jullie richten jullie enkel op homomannen. Terwijl ik er altijd over gewaakt had, dat ik gezegd had ook van homomannen met vaak wisselende seksuele contacten, om ervoor te zorgen dat niet elke homoman zich geviseerd voelde. Ik begrijp ook wel de gevoeligheid bij homomannen. Omdat, ja, als je uit de kast komt als homo, dan heb je al direct het gevoel dat je een beetje gestigmatiseerd wordt door je omgeving, ook al is dat niet noodzakelijk het geval. En dan is er ook nog altijd die associatie van HIV en homomannen. Dus homomannen worden eigenlijk al een hele leven geconfronteerd met stigmatisering. Dus ik kan me voorstellen dat als wij dan zeggen van, ja... homomannen, pas op, hè, want het treft vooral jullie groep, dat een deel van homomannen zich effectief geviseerd voelt.
Ja, langs de andere kant, communicatie technisch, zal ik het maar uitdrukken, is een boodschap die zich richt naar een heel specifieke doelgroep. En als je die doelgroep wil bereiken, ja, dan is het ook logisch dat je naar die specifieke doelgroep gaat communiceren. Daar kan eigenlijk toch... niemand iets tegen hebben, denk ik dan.
Dat klopt. Communicatietechnisch is dat volledig juist. Maar het is een beetje gelijk dat mijn directeur, Chris Lambrechts, in een interview over het apenpokkenvirus zei van als het brandt bij Esso in de haven van Antwerpen, gaan we niet heel de provincie Antwerpen onder water zetten. Dus je gaat je echt richten inderdaad specifiek op die groep. Proberen specifiek die groep te bereiken, de juiste boodschappen aan hen te geven. Maar... doordat het ook door de algemene media werd opgepikt, kregen homomannen zo het gevoel van waarom wordt dat nu gecommuniceerd via de algemene media? En dan moest ik zeggen van, wij hebben de algemene media niet gecommuniceerd, zij hebben ons gecommuniceerd.
Gecontacteerd.
We zijn eigenlijk begonnen met handouts te maken en posters te maken. Met wees alert voor de apenpokken, met een aantal symptomen, met een QR-code die verwees naar de centra waar dat je kon laten testen. En die is dan specifiek verspreid naar homosauna's en homoseksplaatsen. Dus dat zijn plekken waar dat homo's ter plekke seks kunnen hebben. Met de vraag aan de uitbaters van verspreid die handouts naar iedereen, hang die posters op een goed zichtbare plaats. En we hebben dan het beeld dat we daarvoor gebruikt hadden, hebben we ook gebruikt voor een gewone sociale media post. Maar heb je vragen over het apenpokkenvirus, raadpleeg dan de website van het Instituut voor Tropisch Geneeskunde, want daar hebben ze echt alle vaak voorkomende vragen opgelijst en antwoorden gegeven. Een kwartier nadat ik dat had gepost op Twitter, belde de VRT en toen dacht ik van...
nu zijn we vertrokken.
Dit wordt een druk weekend.
Ja. Maar als ik mij niet vergis, maar ik kan me vergissen, hè, was dat onlangs een vraag in de Allerslimste Mens ter Wereld. Is een vraag gesteld over het apenpokkenvirus en ze lieten een beeld zien met augurken.
Ja. Wel, dat beeld zag eruit als... Ja, was gewoon een beeld van augurken. En blijkbaar zagen homomannen daar direct de humor van in. Zij zagen direct van, ah ja, de vergelijking met mannelijke geslachtsdelen, waar dat bultjes op staan. We hebben daar dan nog een thermometer aan toegevoegd, omdat een van de symptomen van apenpokken ook kon zijn dat je koorts maakte. Het was zo dat toen dat de crisis uitbrak en toen dat er gevraagd werd aan Sensoa, maak materiaal, dat onze expert in zaken homomannen direct afkwam met, ik heb contacten met een organisatie in Portugal die zich specifiek naar homomannen richt en die hebben al materiaal ontwikkeld. En die liet dat materiaal zien met inderdaad een augurk. En alle homomannen in de apenpokkenwerkgroep binnen Sensoa moesten enorm lachen. Ik zat erbij en ik dacht van, ja, als zij daar zo mee moeten lachen en als zij dat een fantastisch beeld vinden, dan moeten we dat vooral doen. En dat levert ons enorme tijdswinst op. Want als je een beeld moet ontwikkelen voor een nieuwe campagne, daar kan wel wat tijd in kruipen. Mm-hmm. Ook feedback bijschaven van het beeld, ook al direct de juiste insteek hebben. Ja. Je briefing mag nog zo goed zijn, het is altijd heel moeilijk. Terwijl, ja, dit was een kant-en-klaar beeld, konden we kant-en-klaar gebruiken. Het was opvallend. Wat een goede zaak is, want we gingen het op posters zetten, we gingen het via sociale media verspreiden. Mensen worden daar overspoeld met beelden, dus het mag wel een beetje opvallend zijn. Ja. En dat heeft het zeker gedaan.
Ja, dat denk ik ook. Het heeft inderdaad de stopping power die je nodig hebt voor zo'n campagne. Was uiteraard jullie bedoeling, kan ik mij voorstellen, hè, dat het opvalt, waardoor mensen de boodschap begrijpen, waardoor ze hopelijk effectief attent zijn op symptomen. Maar wat met mensen die daar de humor niet van inzien, bijvoorbeeld, of die dat niet oké vinden om een ziekte of een virus te gaan afbeelden met iets waar dat je kan lachen of humoristisch over kan doen. Heb je daar begrip voor?
Ja, dat is altijd heel moeilijk en altijd een evenwichtsoefening. Omdat over ziektes communiceren met iets grappig, dat werkt eigenlijk niet. Maar in dit geval, omdat homomannen daar positief op reageerden, hebben we toch voor gekozen om dat te doen. We hebben wel een aantal reacties binnengekregen en echt één expliciete klacht. Maar dan hebben we ook uitgelegd van wat ik net aan jou uitlegde, van waarom we met dat beeld gewerkt hebben.
Ja. En daar voel je dan eigenlijk toch begrip voor? Of eigenlijk was het aantal klachten ook gewoon heel miniem?
Het aantal klachten was heel miniem, dus ja.
En zie je daar een evolutie doorheen de tijd? Is dat anders? Kijken mensen anders naar zo'n beelden dan bijvoorbeeld vroeger? Of?
Ja, mensen zijn veel meer gewend. Hè. Er wordt ook veel meer over seks gepraat in de media. Een gemiddelde uitzending van De Slimste Mens ter Wereld gaat voor drie kwart, denk ik, over seks of wordt er gealludeerd op seks. Ja. Dus dat is niet abnormaal. En ik herinner mij nog een van de eerste campagnes die in Vlaanderen gevoerd is rond HIV, was een preventiecampagne waar dat je geheig hoorde van een koppeltje dat duidelijk aan het vrijen was. Het beeld was een valschermspringer die uit een vliegtuig sprong. Zijn valscherm ging open en dan werd dat beeld van die valscherm werd een condoom. Vlaanderen stond op zijn kop toen dat voor de eerste keer werd uitgezonden. Gewoon, het kot was te klein gewoon toen dat werd uitgezonden. Als we dat nu zien, dan denken we van, het zou waarschijnlijk zelf niet opvallen. Nee. Dus we zijn daar enorm in geëvolueerd.
Ja. Ja, Sensoa heeft weinig last van te weinig media-aandacht, zou ik het zo noemen. Ja, seks verkoopt goed, hè, seks zelfs. Ja. Ik kan me voorstellen dat het omgekeerde dan soms het geval is, hè, dat je eigenlijk gewoon sneller in een mediastorm terechtkomt, juist omdat het gaat over seksualiteit. Ja. Heb je zo'n voorbeeld dat je ons kan vertellen waar dat je zelf zegt van daar heb ik achteraf echt mijn lessen uit moeten trekken? Of dat was echt wel een mediastorm die ik niet had zien aankomen?
Ja, ik pleit me altijd gelukkig. Ik zeg vaak tegen andere kleinere organisaties van wij hebben nooit last van te weinig persaandacht. Integendeel zelf. Een belangrijke aspect van crisiscommunicatie is in de eerste plaats probeer crisissen te vermijden. En daarom hebben we binnen Sensoa de richtlijn dat we niet direct reageren op incidenten, voorvallen, gerechtelijke zaken. We kunnen wel een algemene kadering geven, maar we kunnen niet op die zaak zelf reageren, omdat je niet altijd alle elementen kent. Mm-hmm. We hebben het wel één keer voor gehad in 2017, als ik het goed heb. Toen had er zich een incident voorgedaan in Technopolis, waar daar bij een schooluitstap een aantal jongens blijkbaar in de toiletten van Technopolis seksuele grensoverschrijdend gedrag hadden gepleegd tegenover meisjes. VTM wou direct een reactie. Ik heb toen gezegd van, ja, we reageren nooit op concrete voorvallen, maar blijkbaar was dat off-camera en on-camera. Heb ik dan inderdaad uitleg gegeven over wat wij in het algemeen als advies geven in dat soort zaken. En dat was een heel genuanceerd antwoord. Dat was van, kijk, het beste is van dat je eerst een gesprek gaat met die jongens en die meisjes en hoort wat er nu echt exact gebeurd is. Vooraleer dat je die jongens onmiddellijk gaat sanctioneren. Nu, blijkbaar vonden heel veel mensen, omdat dat stukje van zonder op dit voorval te willen reageren, omdat dat er niet in zat en omdat het zo gemonteerd was in het nieuws dat het direct na het incident zelf ging, hadden heel veel mensen het gevoel dat Sensoa de zaken bagatelliseerde en het niet serieus nam, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, en kwam er echt een storm op gang. En ik zeg altijd, dat is niet mooi, maar als journalisten bloed ruiken, dan zijn ze vertrokken gewoon. En dat was hier ook het geval. Mm. En ik denk dan nog maar 2 dagen na die uitspraak dat een gemeenteraadslid van Mechelen toen onze voogdijminister opriep om Sensoa ter orde te roepen. Oef. Dus ik dacht, ja, dit is echt aan het ontsporen. En toen heb ik echt onze 2 directeurs opgebeld en ik heb gezegd, kijk, we gaan een persbericht verspreiden met de titel Sensoa zegt sorry. En dan hebben we dat effectief gedaan. We hebben uitgelegd dat Sensoa absoluut niet wou bagatelliseren, dat we integendeel al heel lang werken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, rond het voorkomen, rond het gepast reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag. We hebben zelf een Sensoa-vlaggensysteem ontwikkeld dat nu wereldwijd al gebruikt wordt. En inderdaad, toen dat uitgestuurd was, dus door een aantal media opgepikt, die excuses, en dan is de storm gaan liggen.
Dus er waren gewoon excuses nodig.
Je moet excuses kunnen maken gewoon. Ik vind dat er te weinig excuses gemaakt worden in deze wereld. Maar ze moeten natuurlijk wel oprecht zijn.
Ja, te weinig oprechte excuses.
Ja, want je hoort heel veel bekende Vlamingen die in het oog van een storm terechtgekomen zijn, excuses maken. Maar het zijn dan excuses over dat ze misschien mensen gekwetst hebben, dat dat absoluut niet hun bedoeling was. Nee, excuses moeten echt en oprecht zijn. Ja. Je moet even door het stof doorgaan. En ja, Dat is niet evident, dat is moeilijk. Ik was daar zelf ook zeer door aangedaan, door die gebeurtenissen. En ja, je krijgt dan even een deuk in je eigen waarde, maar je moet je daar overheen zetten en het gewoon proberen verder, beter te doen. En gewoon er nog eens op te wijzen bij iedereen, van zeg altijd eerst van, zonder op dit concrete voorval te willen reageren,
ja,
kan ik wel zeggen dat.
Ja.
En dan ben je vertrokken.
Ja. Ja, ik vind het een heel kwetsbaar verhaal, hè, want je zegt eigenlijk van ja, ik ben zelf ook door het stof moeten gaan als woordvoerder. Ik denk dat heel veel organisaties daar ook wel echt iets van kunnen leren. Ik las onlangs ook het stuk van Stef Zelf. Ja. In de morgen zal je misschien ook wel gelezen hebben over hoe je je moet excuseren en hoe vooral niet. Dus ik denk dat effectief het goed is dat alle woordvoerders dat ook nog eens bij de hand nemen. Maar het is gewoon niet zo eenvoudig vaak, hè, om die excuses aan te bieden. Waarom is dat soms zo moeilijk voor organisaties?
Wel, sommige organisaties zeggen dat het moeilijk is om excuses aan te bieden, omdat daar ook juridische consequenties aan kunnen verbonden zijn. Omdat dat als een schuldbekentenis kan geïnterpreteerd worden als er nadien een rechtszaak komt. Ik hoor daar tegenstrijdige berichten over, dus ik weet niet of het effectief het geval is. Maar ik vermoed ook dat er gewoon vaak ego's in de weg staan. En ja, uiteindelijk, door die excuses aan te bieden en door het op een goede manier aan te pakken, sta je vaak nog sterker en kom je ook beter over. Je moet het niet doen zoals ze in Amerika doen, in tranen uitbarsten en bij Oprah Winfrey je ongelooflijk diepe spijtbetuigingen uitdrukken. Dat moet nu ook weer niet. Maar het kan je wel sterker maken als organisatie. Ja. Dat geloof ik wel.
Ja. En geloofwaardiger misschien of authentieker?
Ja,
omdat mensen effectief er wel geloof aan hechten.
Ja.
En je ook meer gaan vertrouwen als je iets wel of niet zegt, omdat je hebt laten zien dat je eigenlijk als organisatie heel volwassen daarmee kan omgaan.
Ja, maar de waarheid is ook vaak zeer genuanceerd. En als je inderdaad in een zeer korte quote iets moet zeggen, kan je niet al die nuances daarin leggen. Het is daarom ook dat we vaak op Twitter niet meer doen dan eigenlijk experten citeren of zo. Wij gaan bijna nooit in Twitter-discussies meegaan, want you can't win it. Gewoon, het zijn 280 tekens, daarin een genuanceerd antwoord proberen geven, is onbegonnen werk. Mm-hmm. Plus, er zitten gewoon heel veel mensen op Twitter die eigenlijk niet liever doen dan kritiek geven en vitriol gooien.
Ja.
Dus ja, daar kan je nooit tegen winnen.
Nee, dus daar blijven jullie eigenlijk weg? Of in elk geval zijn jullie vrij informerend, maar zonder dan het debat aan te gaan. Als je kijkt naar jullie jongere doelgroepen, want ja, jullie moeten uiteraard ook jonge mensen bereiken. Zitten jullie dan inderdaad op Instagram of TikTok bijvoorbeeld?
We zitten wel op Instagram en op Facebook en LinkedIn en op YouTube. En we hebben zelf twee mensen aangeworven specifiek om enkel en alleen met sociale media bezig te zijn. Maar het is niet evident. We zitten nog niet op TikTok. We praten er wel over. Maar soms moet je ook de afweging maken van, kijk, je kan wel iets maken voor een bepaald medium, bijvoorbeeld voor TikTok, maar je moet dan ook nog mensen bereiken. En om ervoor te zorgen dat je echt een publiek bereikt dat jou trouw volgt, dat vergt enorm veel tijd en moeite. Zeker als je de zaken genuanceerd wil voorstellen. Ja. Dus soms is het beter om gewoon eventueel andere mensen in te schakelen die al een groot bereik hebben. We hebben zo voor een campagne van 2 jaar geleden hebben we samengewerkt met een influencer. Die is toen in een filmpje naar een huisarts getrokken. Heeft al haar vragen voorgelegd aan die dokter van die er in haar opkwamen in verband met testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. Die heeft dat op haar eigen YouTube-kanaal geplaatst. Dat was uiteraard betaald. Mm-hmm. Maar dat heeft enorm veel mensen bereikt.
Ja.
Dat hadden wij nooit kunnen bereiken. Hadden wij dat op ons YouTube-kanaal gezet of hadden wij dat op onze sociale media-kanalen gezet?
Mm-hmm. Ja. Ja, we hebben daarnet al even gehad over zo de veranderende zeden. Hè. Je draait al een tijdje mee. Dus ik kan me voorstellen, vinger aan de pols houden, zeker binnen de LGBTQ+-gemeenschap, is superbelangrijk voor een organisatie als Sensoa. Hoe doe je dat nu in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste woorden gebruikt, dat je weet wat de gevoeligheden zijn binnen die gemeenschap, dat je eigenlijk je communicatie ook steeds mee laat evolueren? Hoe doen jullie dat precies?
Goh, op verschillende manieren. We zijn nu aan een traject bezig met onze website allesoverseks.be om die meer inclusief te maken, waarbij dat we werken met verschillende technieken. We gaan met sensitive readers werken, we werken met focusgroepgesprekken, we spreken met experts over die topics, we bekijken van hoe kunnen we die inhoud aanpassen. Maar het is inderdaad niet gemakkelijk. Nu, gelukkig hebben we binnen Sensoa redelijk veel mensen die binnen de doelgroep passen. Er zijn wel een aantal lesbiennes en homo's die binnen Sensoa werken of mensen met HIV. Mm-hmm. Dus dat helpt al. We houden ook goed contacten met de belangenorganisaties die naar die specifieke groepen werken. Naar bijvoorbeeld met Weljong of met Savaria. Maar ja, het is niet evident. Dat geef ik toe.
Mm-hmm.
En
diversiteit ook, kan ik mij voorstellen?
Ja, diversiteit is ook zeer moeilijk. Ook in diezelfde campagne rond SOA-testen hadden we ook animatiefilmpjes opgenomen. Mm-hmm. En waarin personen afgebeeld werden. We hebben er toen ook één expliciet gemaakt met een koppeltje van met een andere afkomst. En toen hebben we echt wel, zowel voor de tekeningen als het script, echt advies gevraagd aan Hanan Shalouki.
Mm-hmm.
Advies waar dat we dachten van, dat is wel merkwaardig. Bijvoorbeeld, zij we hadden haar de vraag gesteld, moet het meisje in het filmpje een hoofddoek aan hebben of niet?
Ja.
En zij zei, nee, ik zou dat niet doen. Terwijl ik had van haar gedacht dat ze dat wel zou aanraden. Dus zo zie je maar dat je inderdaad, als je dan met mensen uit de doelgroep zelf praat, dat je toch wel inzichten krijgt waar dat je zelf nog niet op gekomen was.
Ja, ik vind het wel heel interessant om te horen dat jullie daar eigenlijk zo bewust mee bezig zijn. Ik denk dat dat ook iets is dat interessant kan zijn voor andere organisaties en bedrijven om dat op die manier aan te pakken. Zeker nu heel het woke-debat een beetje ontspoord. Hè. Het is een koppelterm geworden waar alles onder valt. Dus dat is voor woordvoerders toch niet zo evident. Kan jij nog frank en vrij het woord voeren? Of heb jij de hele tijd het gevoel dat je toch achterom moet kijken of dat je zeker niemand beledigd hebt? Of
dat is inderdaad een moeilijke. Wij gaan altijd ervan uitgaan vanuit Sensoa dat van onze missie, en dat is seksuele gezondheid bevorderend werken. Dus dat wil wel zeggen dat we misschien inderdaad soms boodschappen gaan geven die niet iedereen even evident vindt of even aangenaam om te horen. En dat gaat niet altijd over dezelfde groepen die gaan reageren. Ik herinner mij een campagne rond de Week van de Lentekriebels. Dat is een jaarlijks weerkerend evenement waarbij dat we scholen proberen aan te zetten om meer in te zetten op seksuele vorming. En we hadden ons dat jaar gericht op een heel jonger publiek, echt kleuters, ja, met echt aangepast materiaal. En dat is bij redelijk wat mensen in verkeerd keelgat geschoten, moet ik zeggen. Ook al gaf we heel duidelijk uitleg van, kijk, wij gaan niet met kleuters praten over geslachtsgemeenschap of over sekstechnieken. Nee, je gaat ingaan op de leefwereld van kleuters, mm-hmm, en je gaat de vraag waar dat zij mee zitten. De juf is zwanger. Ja. Je gaat daarop ingaan, ja, en je gaat daar proberen uitleg over te geven. Of het ging dan ook heel sterk over weerbaarheid en je grenzen stellen, ja, als kleuter. En dan hoor je van ouders dat ze zeggen van ja, fantastisch. Maar je hoort dan van een heel kleine groep, gelukkig, maar een, mm-hmm, kleine groep van ja, Sensoa wil zijn kinderen perverteren. Dus ja, het is niet altijd evident, maar we gaan daar altijd achter blijven staan. Van kijk, het gaat over seksuele gezondheid. Ja, dat impliceert seksualiteit. Mm-hmm. Dus we gaan daar openlijk over moeten praten. Niet, onze baseline is praten over seks. Mm, ja. Niet alleen wij praten over seks, we roepen ook iedereen aan om te praten over seks.
Ja.
Dus dat gaan we wel altijd blijven promoten.
Ja. Oké, okay. Een heel duidelijk kompas eigenlijk, als ik het zo mag uitdrukken. Jullie hebben een duidelijk kompas als organisatie en daar staan jullie ook voor. Ik heb het gevoel dat het werk nog niet af is, dus ik denk dat je daar nog een aantal jaartjes kunt blijven zitten, Boris. Ja, wij eindigen elke aflevering ook met de 3 ultieme woordvoerderstips. Dus welke 3 tips zou jij kunnen meegeven aan de luisteraar?
Ik heb daar nog lang over nagedacht. En dat lang is wel essentieel, want ik denk een zeer goede tip is van te zeggen van mag ik daar even over nadenken? Dat zorgt ervoor dat je nog advies kan gaan inwinnen bij collega's of bij andere experts. En dat je niet direct antwoordt vanuit je primaire emotie, maar dat je dus echt een goed antwoord geeft. Ik denk, verzorg je dienstverlening aan journalisten. Ik zorg er altijd voor dat ik heel snel reageer op vragen van journalisten, dat ze heel snel een materiaal krijgen. Dat ook als ze niet bij Sensoa terecht kunnen, dat ik hen goed kan doorverwijzen. Ik complimenteer hen ook als ze een goed stuk hebben gebracht, want ik denk dat journalistiek echt een hondenstil is. Dus ik denk dat het af en toe deugd doet als ze een compliment krijgen. Ik wil eigenlijk dat journalisten het gevoel hebben van ah, ik moet naar Boris bellen. Dat is plezant om naar Boris te bellen. Ik denk dat dat een heel belangrijk element is. En ja, vanuit Sensoa hebben we natuurlijk de luxe dat we een heel goede relatie hebben met journalisten. En dat we heel oprecht en eerlijk kunnen antwoorden. Dat we niet zo de gladde woordvoerder moeten zijn zoals hij in de ideale wereld werd voorgesteld. Die met een wijde boog rond de waarheid gaat. Nee, wij proberen altijd oprecht en eerlijk te zijn. En als je inderdaad die luxe hebt, dat je oprecht en eerlijk kan zijn, dan moet je dat vooral doen. Want dan ga je echt bij journalisten een goed publiek vinden.
Oké, dankjewel. Ik onthoud uit dit gesprek, Boris, dat je niet heel Antwerpen moet blussen als het brandt in de haven. Dat je veel kan doen met afbeeldingen van groenten. En dat je je niet te beroerd voelt om soms eens sorry te zeggen. Bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dit was Geen Commentaar, een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Benieuwd naar meer? Lees het boek Geen Commentaar van Sarah Verkouteren, uitgegeven door Pelkmans. Of ontdek meer tips over communicatie en PR op bepublicgroup.be.